Ik wil graag met u enkele gedeelten lezen uit het Nieuwe Testament. Allereerst uit Johannes 16. Ik lees uit de NBG-vertaling Johannes 16, vers 12. Daar zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen: nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen. Doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. Dan gaan we naar Lucas 4. De Heer Jezus is gedoopt door Johannes de Doper. En dan lezen wij, daartussenin staat nog het geslachtsregister, maar dan staat er in hoofdstuk 4 vers 1 van het Lucas-evangelie: Jezus nu, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn, waar hij 40 dagen verzocht werd door de duivel. Vers 14, en Jezus keerde in de kracht des geestes terug naar Galilea. En de roep over hem ging uit door de hele streek en hij leerde in hun synagogen en werd door allen geprezen. Dan uit de tweede brief van Timotheus. Ik laat u zo verschillende kleine stukjes meelezen uit het Nieuwe Testament. 2 Timotheus. God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid. Anderen zeggen een geest van vreesachtigheid. Maar van kracht, liefde en van bezonnenheid. 1 Petrus 4. Vers 12. 1 Petrus 4, vers 12. Geliefden, laat de vuurgloed die tot beproeving dient u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwam. Integendeel, verblijd u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring van zijn heerlijkheid. Indien gij door de naam van Christus smaad leidt, zijt gij zalig, daar de geest der heerlijkheid en de geest Gods op u rust. En dan tenslotte nog twee plaatsen uit het boek Handelingen. Handelingen 8. De samenhang tussen al die verschillende schriftgedeelten zal u hopelijk vanzelf duidelijk worden. Handelingen 8. De geschiedenis van de kamerling uit het Morenland. We lezen in vers 28. Hij was op de terugweg en las in zijn wagen gezeten de profeet Jesaja. En de geest zei tot Filippus: treed toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep snel erheen en hoorde hem de profeet Jesaja lezen. En dan nog het hoofdstuk 10. Handelingen 10, vers 19. Petrus zit daar op het dak, heeft zojuist het visioen gehad. En dan staat daar in vers 19 van Handelingen 10. Terwijl Petrus nog steeds over het gezicht nadacht, zei de geest: zie, twee mannen zoeken naar u. Sta dan op, ga naar beneden en reis zonder bezwaar te maken met hen mee, want ik heb hen gezonden. Tot zover de lezing uit het woord van God. Wat gaat zo'n seizoen zo snel voorbij? We hadden het zo bedacht dat we de eerste avonden zouden spreken over het werk van de Heilige Geest. En daarna verscheidene avonden over discipelschap. En we hebben toen bedacht, laten we die laatste avond die draden proberen bij elkaar te brengen door na te denken over het discipelschap en de Heilige Geest en het verband tussen die twee. Maar u hebt het al gemerkt als u hier was, de afgelopen avonden hebben we ook al heel wat over die relatie nagedacht tussen de discipelschap en de Geest. En ik heb zo gedacht en gebeden, wat mag ik op deze laatste avond nog daarover doorgeven? Wat staat nog open? Wat verdient nog bijzondere nadruk op deze laatste avond van deze reeks? En toen kwam mij in de zin een omschrijving van discipelschap, die u zich vast nog wel herinnert als u hier was. Een discipel is ten eerste een leerling van de Heer Jezus, iemand die van hem leert. Ten tweede een volgeling en ten derde een vertrouweling. Dat zijn drie trefwoorden, die zijn makkelijk te onthouden, die samen heel goed uitdrukken wat discipelschap inhoudt. Leerling, volgeling, vertrouweling. En vervolgens dacht ik bij mezelf, wat heeft de Bijbel te vertellen over de Heilige Geest in verband speciaal met deze drie trefwoorden? Wat betekent de Heilige Geest voor de leerling? Wat betekent hij voor de volgeling? Wat betekent hij voor de vertrouweling? En die teksten die ik gelezen heb, die dus misschien niet zo direct samenhangend leken, die hebben achtereenvolgens met deze drie termen te maken. Een leerling, een volgeling, een vertrouweling van de Heer Jezus te zijn. En toen ik dacht aan het leerling zijn, het onderwijs van hem te mogen ontvangen, toen gingen mijn gedachten vanzelf uit naar wat de Heer Jezus daar in die opperzaal met zijn discipelen heeft gedeeld. In Johannes 14 tot 16. Ik heb eigenlijk alleen in Johannes 16 gelezen, maar in hoofdstuk 14 hoort u daar al over. Over het werk van de Heilige Geest in vers 26. De trooster, de Heilige Geest die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat ik u gezegd heb. En in hoofdstuk 15, vers 26, wanneer de trooster komt die ik u zenden zal van de Vader, de Geest der waarheid die van de Vader uitgaat, zal deze van mij getuigen. Dat is het allereerste, de Heilige Geest is het die ons onderwijst. En ik wil daar wat dingen over kwijt aan u. Een van de dingen die je kunt opvallen, als je zo kijkt naar die gesprekken tussen de Heer Jezus en discipelen in die laatste nacht van zijn aardse leven, dan is dat, mag ik het zo zeggen, de domme vragen die die discipelen stellen. En dan zijn we daar blij mee, want we krijgen elke keer van die prachtige antwoorden. Maar je zou, als je er oppervlakkig naar kijkt, kunnen denken, hoe is het toch mogelijk dat ze zulke dingen zeggen en zulke dingen vragen. Zo dom zijn ze helemaal niet, er zit vaak toch wel diepe gedachten achter. Maar de Heer Jezus zelf laat ze zien hoe het komt dat ze de dingen zo weinig begrijpen. Helemaal aan het begin gebeurt dat al, bij de voetwassing. Als de Heer Jezus bij Petrus is aangekomen, dan zegt Petrus, nee, geen sprake van, u zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Nou, dat is heel erg lang voor iemand die binnen 2 minuten van gedachten verandert. Want dan zegt de Heer Jezus tegen hem, luister, als ik jou niet was, je de voeten was, heb je geen deel met mij. De meeste vertalingen zeggen aan mij, dat is totaal wat anders. Petrus had al lang deel aan de Heer Jezus. Al vanaf het begin van zijn optrekken met de Heer Jezus. Maar deel met hem hebben is heel wat anders. Elke gelovige heeft deel aan de Heer Jezus. Maar deel met hem hebben, dat betekent gemeenschap. Het Grieks is er ook heel duidelijk in dat onderscheid. Dat betekent gemeenschap met hem hebben. Iets gemeenschappelijks met hem hebben. En dan zegt de Heer Jezus ook tegen Petrus deze woorden. Je zult het wel na deze verstaan. Dat betekent niet als je in de hemel bent, dat denken wij gemakkelijk. We schuiven heel wat dingen voor ons uit eigenlijk allemaal naar de hemel. We laten ons dat ook makkelijk aanpraten. Hier op aarde is het niet, het hoofd omhoog, het hart naar boven, hier beneden is het niet, dichte Jodokus van Lodestein. Maar hier beneden is ook een hoop, als je het maar zien wil. De Heer Jezus zegt, je zult het na deze verstaan, dat is na Pinksteren. Als de Heilige Geest gekomen is. Want in de gesprekken die dan volgen in hoofdstuk 14 tot 16 zie je dat elke keer. Hij neemt ze die domme vragen niet kwalijk, want hij weet, als de Heilige Geest komt, zal hun hele perspectief totaal veranderen. Het is één ding dat de Heer Jezus ze allerlei moeilijke dingen uitlegde. Het is wat anders of zij ook het vermogen hadden om het op te nemen. En dat hadden ze niet. En dat was niet, dat is ontzettend belangrijk om te benadrukken, door gebrek aan intelligentie. Wij denken misschien dat waren eenvoudige vissers, maar daar kun je dat niet aan afmeten natuurlijk. Het is niet zoals dat vandaag is, zelfs in mijn jeugd was dat nog niet eens het geval. Laat staan in die tijd dat iedereen die over voldoende intelligentie beschikte, maar elke opleiding kon volgen. Dat was nog eigenlijk toch nog niet zo gek lang geleden alleen maar voor een minderheid weggelegd die dat kon bekostigen. Dus wat die beroepen van die mensen betrof, dat zegt helemaal niks. We hebben ook iets gelezen uit die brieven van Petrus. Dat zijn geen brieven van een domme man. Nee, wat ze ontbrak was niet intelligentie. Dat was de Heilige Geest. Om het nou eens heel zwart-wit te stellen, je kunt, en dat weet u ook wel, je kunt nog zo'n enorme intelligentie hebben, waardoor je, dat is merkwaardig met de theologie, waardoor je puur academisch gesproken een zeer hoogwaardig theoloog kunt worden. Dat vinden we misschien gek, maar dat is zo. Er zijn theologen geweest die volstrekt ongelovig waren, maar die zo goed in hun vak waren, dat je eigenlijk niet om hun werk heen kan. Je kunt er een hoop uit leren. En tegelijkertijd voel je en proef je aan alles dat het allerbelangrijkste ze ontbrak. De Heer Jezus zegt, het geeft niet. Jullie begrijpen het nou nog niet, maar straks komt de Heilige Geest. En het eerste wat de Heilige Geest doet, is jullie allemaal alles te binnen brengen wat ik jullie verteld heb. Komt allemaal weer terug, één voor één. En dan zullen jullie door de kracht van de Geest ineens zeggen, nou vatten we het. En dan zal ik jullie nieuwe dingen onthullen. Ik zal jullie, zegt de oudere vertaling, ik zal jullie in de hele waarheid leiden. Ik neem jullie bij de hand door de kracht van de Heilige Geest en ik leid jullie rond in de tuin van de waarheid. En jullie zullen op die omwandeling allerlei dingen tot je nemen die, als ik ze nu tegen je zou zeggen, je niet zou kunnen begrijpen. Dat is het geweldige van de Heilige Geest. We hebben net Pinkster gehad. Dit is zo bijzonder aan de Heilige Geest. De Heer Jezus zegt ronduit, het is beter dat ik wegga dan dat de Geest komt. Nou, dat vonden de discipelen helemaal niet. Ze hadden hem wel vast willen houden, zoals later na de opstanding de vrouwen deden. Die ze aan voeten hem probeerden tegen te houden om naar de hemel op te stijgen. De Heer Jezus zegt tegen Maria, raak mij niet aan, want ik moet opvaren naar de hemel. Maar de Heer Jezus zegt, het is beter als de Heilige Geest komt. Die heeft twee grote voordelen. In de eerste plaats stel je voor dat de Heer Jezus nog letterlijk op aarde was. Dat we afhankelijk van hem waren voor het onderwijs. Dan moesten we allemaal elke keer, nog niet eens een opwekking, dat is nog te doen in Nederland. Maar je moest elke keer naar Jeruzalem, naar Galilea of wat dan ook. Of waar hij dan op dat moment net was. Maar de Geest is overal bij ons. We zongen dat net zo mooi. Hij is hier, hij is bij ons, hij is bij mij. Dat sloeg dan op de Heer, maar je kunt het net zo goed op de Geest toepassen. Hij is altijd bij ons. Die goddelijke persoon is waar je ook bent bij je. Dat is het eerste grote voordeel. Maar het tweede voordeel is, hij is niet alleen een goede onderwijzer zoals de Heer Jezus dat was. Hij is ook de kracht in je om het onderwijs te vatten. Daarom zijn we leerlingen. Maar die leerlingen hebben niet alleen het onderwijs nodig, ze hebben ook de kracht nodig om het onderwijs te vatten. Ik ben nou momenteel bezig met mijn dogmatische boeken, die hele serie, bezig met de leer van de verzoening door voldoening. En er is zoveel verdriet dus op theologisch terrein, op dat terrein van allerlei theologen die zich eraan proberen te onttrekken. En een sterk argument menen ze te hebben in de gedachte, ja, dat spreekt de moderne mens niet meer aan. Dat hoor ik zo vaak, ik word er helemaal moe van. Dat spreekt de moderne mens niet meer aan. Nou, ik weet niet of ik misschien ben ik heel ouderwets, maar mij spreekt het geweldig aan. En dan wordt dan eerst een persiflage van gemaakt, een God die bloed wil zien en dat soort verhalen. En dan wordt het hele offerkarakter van het werk van de Heer Jezus weggeredeneerd, want dat spreekt ons niet meer aan. Lieve mensen, het sprak de mensen nooit aan. In de jaren 50 schreef professor Smits, geef mijn portie maar aan Vicky als het ging over het heil. En nog langer geleden zei Simon Vestdijk in dit land, ik wil niet dat een ander voor mijn zonde aan het kruis sterft. Nou, toen hadden we nog niet eens moderne mensen, althans niet in de zin van nu. Maar in vroeger eeuwen was het al precies hetzelfde. Het is altijd zo geweest. Dat was in de dagen van de Heer Jezus al zo, of je helemaal niet modern voor te zijn. Het sprak de natuurlijke mens nooit aan. En nou zie je zo dat merkwaardige contrast. Hoe mensen buitengewoon intelligent kunnen beschrijven waarom ze deze leer niet acceptabel vinden. Zo intelligent, zo mooi zouden de meesten van u het niet kunnen schrijven. En tegelijkertijd zo dom. Ik bedoel dat nou niet denigrerend. Maar wat is dat voor een maatstaf wat mensen acceptabel vinden? Wat God aan een zondig mens heeft geopenbaard, hebben mensen nog nooit acceptabel gevonden. Het gaat altijd tegen onze natuur in. De natuurlijke mens verstaat niet wat van de geest van God is, zegt 1 Korinther 2. Dat is zo'n belangrijk woord. De natuurlijke mens is daar de mens zonder God, de onbekeerde mens. En dat mag een theoloog zijn, het mag een atheïst zijn, soms zijn ze allebei tegelijk. Maar dat maakt niet uit, de natuurlijke mens pakt het niet. Zijn IQ mag 145 zijn, hij snapt het niet. Want je kunt dat alleen begrijpen door de geest van God. En dan staat er de geestelijke mens, die verstaat alle dingen. Dat is zo mooi. Er wordt helemaal niet over zijn intelligentie gesproken. De geestelijke mens begrijpt alles. Hij kan het misschien niet precies herhalen. En hij kan het misschien niet zo precies uitleggen. Goed, daar komt dan weer een zekere intelligentie aan te pas. Maar hij vat het met zijn hart. Hij heeft er helemaal geen moeite mee, terwijl hij in het gewone alledaagse leven net zo modern is als de rest. Hij heeft er helemaal geen moeite mee dat God met zijn heilige eisen van zijn gerechtigheid naar ons toekomt en dat wij daar niet aan kunnen beantwoorden. En dat een ander voor ons in de bres springt. Waarom? Omdat het geestelijk gevat wordt. Wij hebben, staat er zo mooi in datzelfde vers aan het eind van 1 Korinther 2, vers 16, wij hebben de zin van Christus. Dat wil zeggen, we hebben het denken van Christus. En dat komt door de Heilige Geest, want het is de geestelijke mens. Vertaal het maar met een hoofdletter. De mens die geleid wordt door de Heilige Geest. Een discipel die leerling is, zou elke dag opnieuw moeten bidden voor de volheid van de Geest. Hij zou, als hij de Bijbel open doet, zeggen, Heer, kom met het licht van uw Geest. Opdat we het kunnen pakken. Opdat we het kunnen vatten. Johannes 16. Uit het vers dat we gelezen hebben, hij zal u de weg wijzen of hij zal u leiden in de hele waarheid. En dan staat er ook bij, hij zal mij verheerlijken. Dan heb je alweer zo'n typische manier waarop de Heilige Geest leidt. Goed, ik moet colleges geven, ik sta hier niet de theologie af te vallen. Ik vind het heerlijk om theologie te onderwijzen. Dus daar zit het hem niet in. Alsjeblieft, concludeer uit mijn woorden niet een soort verheerlijking van een gebrek aan intelligentie. Van een natuurlijke domheid die zegt, oh, wij hebben dat allemaal helemaal niet nodig. Dit heeft Aurel en Waddingsveen gezegd. Als je de Heilige Geest hebt, is genoeg. Ben je nou helemaal? Dat is het tegen elkaar uitspelen van wat bij elkaar hoort. Wij zijn ontzettend dankbaar voor het feit dat God de gemeente leraars heeft gegeven. Die het woord uitleggen, want dat hebben we nodig. Dus het is niet alleen de geest, alsof geen onderwijs meer nodig is. En het is ook niet alleen onderwijs, alsof je het ook zonder de geest kan doen. Het is die twee bij elkaar. We hebben grondig onderwijs nodig. Als er iets nodig is wat de jeugd vandaag nodig heeft, is het niet de geest. Daarvan krijgen ze vandaag genoeg, mag ik het even zo zeggen? Plenty. Dat is rijkelijk voorhanden. In mijn jeugd was het woord, het woord, het woord. Over de geest hadden we nooit gehoord. Dat rijmt ook nog. Vandaag is het de geest en de geest, maar waar is het woord geweest? Het is het een of het ander blijkbaar. En dat is niet Gods bedoeling. De Heilige Geest leidt ons in het woord. Maar wat toont hij uit het woord? Hij toont uit het woord de heerlijkheid van Christus. Als je nog nooit de heerlijkheid van Christus in het woord hebt ontdekt, tot op elke bladzijde, dat vinden sommige mensen ook alweer overdreven, tot op elke bladzijde heb je er ook nog niet veel van gepakt. Het is onderwijs voor je hart, maar dat gaat niet buiten je verstand om. Het gaat trouwens ook niet buiten je gevoel om en het gaat ook niet buiten je wil om. Het is onderwijs van de Heilige Geest. Nou, laat ik overgaan naar het volgende, want dat gaat nog dieper. Wij zijn volgelingen. Een volgeling, ja, dat heb ik u eerder uitgelegd, is een verschil met een leerling. Een leerling, dan gaat het om de leerstof. Sommige leraren konden goed uitleggen en hadden een interessant vak. Daar leerde je veel van, maar je kwam niet op het idee dat je een volgeling van die man of die vrouw zou willen worden. Je moest er niet aan denken. Het was altijd losgemaakt van de persoon. Het ging om de stof en het ging om het vak. En als hij het goed kon brengen, dan was die geliefd. En als het ook nog een aardig persoon was. Maar een volgeling, die heeft als groot ideaal, weet u nog dat we het gevonden hebben in Matthäus 10 vers 25, dat hij mag worden als de meester. Het is de discipel genoeg als hij wordt als de meester. Nou, ik heb u wat gelezen van de meester. Wat de laatste jaren heel veel indruk op mij gemaakt heeft, waar je zo niet altijd bij stilstaat. Ik denk dat de Heer Jezus in die eerste 30 jaar van zijn leven geen enkel wonder heeft gedaan. Niet omdat hij het niet zou kunnen, en de apocryfe evangelie hebben in dat gemis ook rijkelijk voorzien. Een bekend verhaal uit die apocryfe evangelie is dat hij als kind duiven van klei gemaakt zou hebben en hij klapte in zijn handen en toen vlogen die duiven weg. Zelfs Mohammed heeft dat verhaal te horen gekregen en die heeft het in de Koran opgenomen. Die dacht, dat is zo leuk, dat vertel ik verder. Maar daarom is het nog niet waar. Ik denk dat dat allemaal was om te voorzien in het gemis aan verhalen over de jeugd van Jezus. En toen kwamen alle vrome fantasten kwamen eraan te pas. Waarom denk ik dat de Heer Jezus geen enkel wonder heeft gedaan? Niet omdat hij het niet zou kunnen, maar omdat het zijn roeping was, niet alleen voor ons te sterven, maar ook ons de weg te wijzen, ons tot voorbeeld te dienen. Vandaag heb je een heleboel theologen die willen ons vertellen, het gaat niet bij het lijden van Jezus dat hij voor ons geleden heeft, maar dat hij met ons lijdt. Dat is de kern van de zaak. Niet voor ons, maar met ons. Wel, het is allebei. Vroeger was het te veel voor ons, nu krijgen we reactietheologie, nou is het hij heeft met ons geleden, het is allebei. Wij zijn volgelingen van hem, dat betekent ook niet zozeer hij met ons, maar wij met hem lijden. Dat hoort er ook bij. Hij heeft ons een voorbeeld nagelaten, zegt 1 Petrus 2. In dat kleine stukje aan het eind van 1 Petrus 2, daar gaat het zowel over zijn plaatsvervangend offer. Hij heeft onze zonde gedragen op het kruis, maar ook over de voorbeeldfunctie van zijn lijden. Hij heeft ons een voorbeeld nagelaten opdat wij zijn voetstappen zouden drukken. En daarom heeft hij zijn wonderen verricht als mens door de kracht van de Heilige Geest. Zodat u en ik nooit het excuus zouden hebben, ja, maar hij was de Heer Jezus, daar kunnen wij niet aan tippen. Nee, daar kunnen we zeker niet aan tippen. Maar hij deed die wonderen niet vanuit zijn goddelijke heerlijkheid. Hij deed het als mens die net als u en ik gezalfd was met de Heilige Geest. Dat gebeurde toen hij gedoopt werd door Johannes. Toen daalde de geest als een duif zichtbaar op hem neer. En vanaf dat moment was hij, zoals Petrus het zegt in Handelingen 10 vers 38, gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. En ik heb u eerder verteld, dat kun je ook samen nemen, Griekse grammatica. Hij was gezalfd met de kracht van de Heilige Geest. Er was kracht in hem. Wat voor kracht? Van zijn goddelijke natuur ook. Maar hij verrichtte de wonderen door de kracht van de geest die hij ontvangen had als mens. En dan moet u eens opletten in Lucas 4. Wat gebeurt er? Vanaf dat hij de geest ontvangen heeft, verandert zijn hele leven. Nu is hij voor ons een mens geleid door de Heilige Geest. Hij is God, hij blijft God. Maar hij handelt als afhankelijke mens in gehoorzaamheid aan God, geleid door de Heilige Geest. Alleen zo kan ik hem navolgen. Als hij al die dingen als God gedaan had, dan kon ik hem niet navolgen. Ik ben niet God en ik word het ook nooit. Niemand van ons. Wij worden niet goden. Wij blijven mensen, we blijven schepselen tot in eeuwigheid. Ik kan hem alleen maar navolgen doordat, niet doordat ik God werd, maar doordat hij mens werd. Maar een mens gezalfd met de Heilige Geest, zoals u en ik. Een mens die kracht heeft uit de geest, zoals u en ik. En die in gehoorzaamheid zegt, die lijden door de geest, zoals u en ik dat moeten doen. Romeinen 8 vers 14, zovelen door de geest van God geleid worden, dat zijn zonen van God. En zo staat het hier in Lucas 4. Hij werd door de geest geleid in de woestijn. En hij werd daar verzocht, dat is het eerste wat met hem gebeurde. Een mens die besluit, dat zeg ik tegen de jongeren ook heel in het bijzonder. De mensen die besluiten op een bepaald moment, voortaan ga ik mijn leven stellen onder de kracht van de Heilige Geest. Die worden onmiddellijk op de proef gesteld. Vorige week was ik op opwekking. Ik vind het altijd weer zo ontroerend. Ik heb wat met jonge mensen. Als je daar 2,5, 3000 jonge mensen ziet zitten, 18, 19, 20 jaar. Dat is geweldig. En als je dan samen met hen bidt voor iedereen die echt op dat moment zijn leven heel bewust onder de Heilige Geest wil plaatsen, onder de kracht van de Geest. Wat het ook gaat kosten. En als je dan later mailtjes krijgt van jongelui die zeiden, op dat moment heb ik voor het eerst werkelijk, wat het ook mag kosten, mijn leven gesteld onder de autoriteit van de Heilige Geest. Ik wil een mens wezen, een zoon van God. Ook meisjes mogen dat schrijven. Als wij mannen behoren tot de bruid van Christus, waarom zouden we de zusters dan geen zonen van God mogen noemen? zonen van God, die geleid worden door de Heilige Geest, zijn zonen van God. Geweldig. Er zijn zoveel, niet zoveel ouderen die mij dat soort dingen schrijven. Dat zijn jonge mensen die dat doen. En goed, ze weten nog niet wat ze te wachten staan, maar dat geeft helemaal niet. Het gaat om de intentie. De Heer Jezus werd onmiddellijk in de woestijn geleid. Onmiddellijk werd hij op de proef gesteld. Elk jong mens die serieus, en ook ouderen die dat natuurlijk doen, maar elk mens die heel serieus zich voortaan wil stellen als een discipel in de navolging van Christus, dat is hetzelfde als te zeggen onder de krachtige leiding van de Heilige Geest, wordt onmiddellijk op de proef gesteld. En dan staat er in vers 14 van Lucas 4, dat de Heer Jezus in die volle kracht van de Heilige Geest uit die verzoekingen tevoorschijn komt. Niemand van ons kan zeggen, die verzoekingen, ja, die gaan ons niet aan. Natuurlijk bleef hij overeind, hij is immers God. Hij was immers zonderloos. Maar ja, daar waren die verzoekingen wel echt. Hij kon stenen in brood veranderen. En hij bleef overeind. Door de kracht van de Heilige Geest. Niet omdat hij nou eenmaal God is. Maar op dezelfde manier waarop u en ik ook alleen maar overeind kunnen blijven in de verzoekingen. Door de kracht van de Heilige Geest. En hij komt daar triomfantelijk uit tevoorschijn. En door de kracht van de Geest gaat hij nu met zijn bediening beginnen. Niet meteen achter elkaar in de bediening. Hij wordt door de kracht van de Geest geleid in de synagogen. Van dorp tot dorp, van stad tot stad. En hij geneest de zieken en verkondigt het evangelie van het koninkrijk. Ik herinner me mijn allereerste preek die ik ooit in Engeland gehouden heb, zat ik net te bedenken. Het is wel verschrikkelijk lang geleden, ik denk wel 30 jaar geleden of zo. Toen sprak ik over een tekst uit Markus 10. En ik wil die nou weer lezen na 30 jaar. Markus 10. Daar lees je dit in vers 32 van Markus 10. Ze waren onderweg opgaande naar Jeruzalem. En die discipelen wisten wat dat kon betekenen. Ze kenden dat. Ze konden dat wel op hun vingers narekenen. Dat kon wel eens heel, heel zwaar worden voor de Heer Jezus, maar ook voor hen. En dan staat er, en Jezus ging voor hen uit. Ziet u het? We hebben het over volgelingen, nietwaar? We hebben het over de Heer Jezus die voorop gaat en zij volgen hem. En er staat er, ze waren verbaasd. Nou, dat is eigenlijk geen goede vertaling. Ik bedoel, ze waren niet verbaasd alsof er iets vreemds gebeurde. Ze waren verbijsterd. Ze waren ontsteld. Ze waren doodsbenauwd. Zij die volgden waren bevreesd. Dit zijn volgelingen van Jezus. En ze zijn doodsbang. Kent u dat soort volgelingen? Heb je vandaag nog? Ik wil nou, ja, er zijn voorbeelden genoeg van te noemen. Begin maar, iedereen die begint met te zingen, ja, maar ik ben bang. Ja, wat vind je dan van die lezing van Ouweneel in het dorp? Ja, ik ben toch bang dat... Als iemand met zo'n zin begint, kunt u dan vanaf deze avond gewoon 2 Timotheus 1 vers 7 voorhouden. Zal ik eens een gewaagde uitspraak doen? U kunt het straks allemaal weer corrigeren via de briefjes, weet u wel. Als je vol bent met de Geest, ben je nergens bang voor. Ik zal het rustiger zeggen, dat het goed doorkomt. Als je vervuld bent met de Heilige Geest, ben je nergens bang voor. Behalve één ding maar. Eén ding. Als je vervuld bent met de Heilige Geest, ben je nooit meer bang. Dan is er nooit een zin die je zegt, ik ben bang. Op één ding na. Je moet altijd bang blijven voor jezelf. In Filippenzen 2 vers 12 staat, wij moeten ons behoudenis uitwerken met vrees en beven. Wat, vrees en beven naar God toe? Nee. Vrees en beven naar de wereld toe, dat helemaal niet. Voor de duivel, dat het allerlaatst. Waar dan voor? Voor jezelf. Dat is het enige waar je bang voor moet zijn. Want je bent zelf het grootste struikelblok. We willen elkaar wel graag wijsmaken dat het de boze wereld is. Of dat het de duivel is, of dat het de demonen zijn, of dat ik weet niet wie is. Nee, we zijn zelf ons grootste probleem. Maar voor de rest, God heeft ons niet gegeven, 2 Timotheus 1 vers 7, een geest van lafhartigheid, van vreesachtigheid. Vreesachtigheid is uit het vlees. Vreesachtigheid is uit het vlees. Wie vol is van de geest, is niet vreesachtig. Er staat in Johannes 4, in de liefde is geen vrees. Je kunt ook zeggen, want waar de liefde floreert, daar is het door de kracht van de geest. Hè? Romeinen 5 vers 5, hij heeft de liefde uitgestort in onze harten door de geest die ons gegeven is. Dus je kunt dat ook met de geest verbinden. Waar de geest is, waar de volheid van de geest is, is geen vrees. Maar de ware vrees drijft, de ware liefde drijft de vrees uit. En net zo kun je zeggen, de vervulling met de Heilige Geest drijft de vrees uit. Het is nooit, het klinkt wel heel vroom, van mensen die zijn bang voor dit en bang voor dat gevaar. Ze overal zien ze gevaren. Gevaar. Sommige mensen leven ervan om gevaren te zien. Ze zien ze zelfs waar anderen ze helemaal niet zien. Ze teren er, ze kikken erop, zegt de jeugd. Ze kikken op gevaren en vooral aanwijzen, op een profetische bediening, om overal gevaren aan te wijzen. Wel nee, een profetische bediening is spreken tot stichting, vermaning en vertroosting. En vermaning, dat kun je dan nog beter vertalen met aanmoedigen. Echte profetie bouwt op, moedigt aan en vertroost. Maar die mensen die overal gevaren aanwijzen, die zouden 2 Timotheüs 1 vers 7 moeten lezen. Geen geest van vreesachtigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Wat is er aan de hand met die discipelen in Markus 10? Hielden ze niet van de Heer Jezus? Zielsveel. Thomas zegt zelfs op een andere plaats, ach laten we dan maar met hem meegaan en dan maar met hem sterven. Hoe komt het dat iemand als Paulus in Filippenzen 3 zegt? Daar ging die preek in Engeland toen over. Ik weet het nog helemaal, want ja, die eerste keer in Engeland preken. Misschien was, nou het was niet de eerste keer in het buitenland, maar goed, je bent nog zenuwachtig, een jong ventje. Maar het ging om het contrast, ik weet het nog precies, tussen Markus 10 en Filippenzen 3. Waar Paulus zegt, dit is mijn grote verlangen, dat ik zo gelijkvormig word aan de Heer Jezus, dat ik zelfs de gemeenschap aan zijn marteldood ga ondergaan. En de gemeenschap dus ook aan zijn opstanding. Ik wil zo bij hem horen en zo op hem gaan lijken. Ik wil zo'n volgeling zijn dat ik hem volg tot in de marteldood en tot in de opstanding. Nou, wat is nou het verschil tussen de discipelen in Markus 10 en Paulus in Filippenzen 3? Was Paulus dan zoveel beter mens dan die discipelen? Helemaal niet. Maar dat 2 grote voordelen. In de eerste plaats, hij stond achter het kruis. Hij wist om zo te zeggen hoe het verhaal afliep. En dat scheelde een stuk. De Heer Jezus wist dat ook. Om de vreugde die voor hem lag, heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht. Hebreeën 12. Hij kende ook goed afloop van het verhaal. Dat gaf hem de kracht. Maar de discipelen niet. De Heer Jezus kon nog zo vaak tegen hen zeggen dat hij zou worden overgeleverd in de handen van de zondaar. En die zouden hem kruisigen, die zouden hem doden. En op de derde dag zou hij opstaan, maar dat drong gewoon niet door. Ze hoorden het niet. Wat je niet kunt pakken, wat je niet kunt opnemen, hoor je ook niet. Het gaat gewoon langs je heen. Dus dat is punt 1. Ze wisten niet hoe het verhaal afliep, Paulus wel. Paulus wist het verhaal gaat door de diepte, maar het eindigt in de hoogste hoogte. En ik wil met Christus door die diepste gaan om daar bij hem in de hoogste hoogte te zijn. Maar het tweede is, Paulus had de Heilige Geest. En deze discipelen nog niet. Want ze waren nog voor Pinksteren. Dat maakt het hele verschil uit. En zoals ik eerder gezegd heb, daarom is het zo triest dat de Heilige Geest een grote onbekende is. Hoe anders zou ons leven eruit zien? Vooral wat zouden we de bangheid afleren. De angst. Dat er dit zou kunnen gebeuren of dat zou kunnen. Er zijn mensen die zijn een meester in om allemaal te schilderen wat er allemaal wel niet zou mis kunnen gaan. Sommigen hebben dat ook een beetje van nature. Ik ben ook van nature meer pessimistisch dan optimistisch ingesteld. Mijn vrouw houdt me dat voortdurend voor. Herinnert mij daaraan en ze heeft gewoon gelijk. En de een is, en de ander is van nature een optimist. Maar als de Heilige Geest erbij komt, hoef je nergens meer bang voor te zijn. Is dat niet heerlijk? Paulus was nergens bang voor. Hij was alleen bang voor Paulus. En dan voor de oude Paulus. De oude mens. De oude natuur. Die moet je altijd in de gaten houden. Maar zelfs de duivel niet. Ik heb u daar de vorige keer een treffend voorbeeld van gegeven dat ik niet zal herhalen. Wie weet het nog? Wat bedoelt die man nou? Ah, doe maar. Ik zal het je straks misschien al wel een keer vertellen. Je hoeft nergens meer bang voor te wezen. Dat is de Heilige Geest. Je volgt de Heer Jezus na en A, je kent de afloop van het verhaal. Dus je weet wat ze ook met je uithalen. Je eindigt daar waar hij gekomen is. En er is ook geen andere weg trouwens hoor. Als we met hem lijden, zullen we met hem verheerlijkt worden, zegt Paulus in Romeinen 8. Als we met hem verdragen, zullen we ook met hem heersen, zegt hij in 2 Timotheüs 2. Er is geen andere weg. Maar je bent niet bang. Je weet hoe het afloopt. Maar ook, dat is nog veel belangrijker, je hebt de kracht van de Heilige Geest. Een geest van kracht. Een geest van liefde en een geest van bezonnenheid. Is dat niet geweldig? Er is nog iets, dat heb ik geleerd in Afrika. Je komt nog eens ergens zo. En dan, dat hoorde ik van een man die ik zeer heb weer leren waarderen. Een man die meer bekritiseerd wordt dan ik ooit in mijn leven hopelijk zal meemaken. Iemand vroeg vandaag nog aan me, hoe ga je daarmee om, al die kritiek op het internet? Oh, dan denk ik aan mensen als die man die ik daar ontmoette. Ongelooflijk, ik vond wel 200 websites die hem afkraakten. Na die conferenties die we nou de afgelopen weken gehad hebben, hè? Wat hebben we allemaal niet gehad? Met Hemelvaart hadden we er 4 in het land. En dan hebben we opwekking gehad vorige week. Wie was er op de opwekkingsconferentie van u allemaal? Oh, ik kan beter vragen, wie was er niet? Dan ben ik altijd benieuwd wat onze christelijke dagbladen daarover mede te delen hebben. Vroeger verzwegen ze het, maar nu schrijven ze erover. Ze laveren er toch aardig tussendoor. Om niet al te veel af te kraken, maar ook niet al te veel op te hemelen natuurlijk. Hè. Blijf kritisch, want ze zijn toch wel bang dat... Oh, nou, dat mogen we niet meer zeggen. Bang, oh jongens. Maar dat is de toetssteen. En daar gebeurt zoveel. Daar gebeurt zoveel op al die conferenties. Ik heb er 3 van kunnen meemaken. Zelfs sommige waren tegelijkertijd. Die kunnen maar op 1 plek tegelijk zijn. Maar ik had dat allemaal wel af willen rennen. Want we weten, we hebben zulke bijzondere beloften voor de tijd die voor ons ligt. Vooral onder wat er met jonge mensen gaat gebeuren. Dus ik wil er overal met de neus bovenop staan. Wat is God aan het doen in deze tijd? En je ziet daar jongelui uit alle kerken en kringen. En voor sommigen is het een hele overgang. Dat kan ik je wel vertellen. Die voor het eerst iets van kracht gaan ervaren. Op een manier die nogal heavy is, om het in hun jargon te zeggen. Maar ze zijn niet bang. Het is even wennen, we zijn niet bang. Het is geweldig om het mee te maken. En nou denk ik aan die tekst in 1 Petrus 4 vers 14, die leerde ik daar in Afrika. Want die broeder die zo bekritiseerd werd, die zei dit. Kritiek, vervolging, vergroot mijn zalving. Nou, dat is een beetje charismatisch jargon. Ik zal het even vertalen voor degenen die taal niet kennen. Hoe meer kritiek. Natuurlijk, je moet altijd uitkijken, er zit ook gerechtvaardigde kritiek bij. Maar dit was zulke onredelijke kritiek. Hoe meer kritiek, hoe meer aanvallen van de vijand, des te meer zalving. Des te meer van de kracht van de geest. Dat was voor mij een eye-opener. Een van de manieren om meer van de kracht van de geest te ervaren, dat is vervolging. Als er nu vandaag vervolging zou uitbreken in de kerk van Waddinxveen, dan zouden een heleboel mensen, dit is een vrij simpele profetie hoor, dit is geen echte profetie uit de geest, dit is natte vingerwerk van mij, dan zouden een heleboel mensen onmiddellijk niet meer naar de kerk gaan. Dat zijn de meelopers. De grijzen vallen vanzelf weg. Maar degene die zouden volhouden en die zouden pal staan voor de naam van de Heer Jezus, daar zou je veel meer kracht van de Heilige Geest in gewaar worden dan ooit tevoren toen het allemaal nog redelijk op rolletjes liep in Waddinxveen. En dat vind je. Petrus schrijft over dat lijden. En hij zegt, daar moet je blij over zijn, over dat lijden dat je met Christus mag ondergaan. Want als je door de naam van Christus smaad leidt, ben je gelukzalig. Want de geest der heerlijkheid en de geest Gods rust op u. Sommige handschriften zeggen dan nog bij de geest van kracht. Heerlijkheid, kracht, de geest Gods. 3 benamingen. Die geest van heerlijkheid gaat zich in jou manifesteren. Niet lijden is de ongebruikelijke manier. Is het vanavond niet de nacht van gebed? Schiet me ineens te binnen. Dat is toch deze nacht? Het is eigenlijk schandalig dat ik niet weet, want dat betekent dus dat ik niet ga meebidden blijkbaar. Dit is de nacht van gebed. Waarom? Voor de lijdende kerk. Nergens gaat het de kerk zo goed als daar waar ze lijdt. Het is gewoon eerlijk, moet je dat zeggen. Nergens gaat het de kerk zo slecht als daar waar ze in welvaart en gemakzucht haar dagen kan slijten. Lijden vergroot de zalving. Vergroot de kracht van de Heilige Geest. Het is een geest van heerlijkheid en van kracht die zich openbaart in de lijdende kerk. Lijden is het natuurlijke milieu waarin de christen ademt. En denk erom, ook in christelijk Nederland is het waar wat er staat in 2 Korinthe 3 vers 12. 2 Timotheus 3 vers 12. Alle die godvruchtig willen leven, die consequente volgelingen van de Heer Jezus zijn, zo vertaal ik het even, zullen vervolgd worden, ook in Nederland. Al was het alleen al dat de mensen je niet zullen pruimen en niet zullen accepteren. Ik hoorde van de week van een jonge man die besloten had na een hele tijd weer terug te gaan naar de gemeente waaruit hij was voortgekomen, naar de samenkomsten weer gaan bezoeken. De prijs was dat hij al zijn vrienden in de kortst mogelijke tijd verloor, die dat niet konden begrijpen, laat staan accepteren. Hij betaalde een prijs. Want hij zei tegen ze, ik ga terug naar God. Hij, niet terug naar die gemeente, daar ging het nog niet eens om. Ik wil terug gaan naar de Heere God. Als wij vervuld zouden worden met de Heilige Geest, zouden we meer lijden. En dat lijden dat we zouden ondergaan, zou de vervulling versterken. Dat is een merkwaardige wet in Gods Koninkrijk. Als we consequent vervuld werden met de Heilige Geest, echt vervuld met de Geest, dan zouden wij meer lijden. En door dat lijden zou de Geest in ons versterkt worden. Ik zeg dat ook nadrukkelijk voor al die mensen die geweldig uitzien naar een opwekking. Dat doe ik ook. Maar je moet er wel bij bedenken dat een opwekking betekent A, dat we het ontzettend druk krijgen. Stel je voor dat u een opwekking zou gaan bidden in uw gemeente. En als we ons consequentie hebben dat u elke avond of twee, drie uur 's nachts zou moeten bidden met mensen. Bidden voor de zieke mensen die zich verontmoedigen over hun zonde. Zou u het dan nog willen? U hebt bijna geen tijd meer om naar bed te gaan. 'S morgens staan ze alweer voor de deur. Heel Waddinxveen is wakker geworden. En ze hebben lijden zoals dat gebeurde in de Nijkerkse troebelen. Jammer dat het alweer 250 jaar geleden is. Maar dat raakt uiteindelijk heel Nederland aan. Ook in deze streken. Die mensen hadden geen tijd meer om naar bed te gaan. We kunnen ook het idee van een opwekking romantiseren. Terwijl we het verschrikkelijk druk krijgen. En we zullen ook verschrikkelijk veel tegenstand krijgen. En van de heidenen. En van de traditionalisten die graag zouden willen dat alles gewoon bij hetzelfde bleef. En dat er niet te veel overhoop werd gehaald. Want ze zijn bang dat anders. Zo ideaal is dat niet. Een opwekking. Tenzij dat je vol bent van de Heilige Geest. Dan weet je niets liever. Maar je moet de kosten berekenen. Ik moet mij haasten naar het derde onderwerp. Vertrouweling. En toen ik daarover nadacht, kwam er één ding onmiddellijk in mijn zinnen. Dat liet mij niet meer los en dat deel ik met u. En dat is: vertrouwelijkheid met de Heer Jezus betekent, vertrouwelijkheid met God betekent zijn stem leren verstaan. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. De Nieuwe Vertaling zegt Gods vertrouwelijke omgang. Het Hebreeuws heeft voor de hele uitdrukking vertrouwelijke omgang maar één woordje, maar drie letters. Sod. Dat betekent zoveel als geheim. Geheimenis. Het geheimenis tussen God en een mens. En die vertrouwelijkheid betekent de stem van de Heer leren verstaan. Natuurlijk, daarbij zijn heel bijzondere gevallen. Mozes, daarvan lezen we in nummer 12 dat God zelf zegt, als ik met Mozes praat, is net zoals een man praat met zijn vriend. Bij anderen gebruik ik dromen en visioenen, maar bij Mozes gewoon heel rechtstreeks. Aan het eind van nummer 8 staat, als hij het heiligdom binnenging, dan was hij heel gemoedelijk daar bij de Heer, heel gewoon in zijn tegenwoordigheid. En dan hoorde hij de stem van de Heer zo rechtstreeks van tussen de cherubs. Nou, dat is me heel bijzonder. Dat was altijd al heel bijzonder. Maar ik denk aan dat jochie, maar dat was hij nog, Samuel. Hij sliep in het huis des Heeren en 's nachts hoorde hij een stem zo duidelijk dat hij dacht dat het een menselijke stem was. Samuel, Samuel. Hij moest nog leren de stem van de Heer te onderscheiden. Geen enkele gelovige krijgt het zo cadeau. Samuel moest het leren. En hij heeft het geleerd. Notabene van Eli, die zei dat is de stem van de Heer, joh. Als de Heer weer roept, zegt dan gewoon spreek, Heer, uw knecht hoort. En Eli zal wel knap jaloers zijn geweest, want het was lang geleden dat hij de stem van de Heer had gehoord. Maar Samuel heeft het onder de knie gekregen, als ik het even zo onparlementair mag uitdrukken. Toen hij later in het huis van Isaï was en al die zonen voorbij zou komen, dan zie je ook maar dat er gewoon mens was die zich ook liet leiden door wat voor ogen was. Komt die eerste zoon binnen, grote, sterke, stoere vent. Indrukwekkend, verschijning. En hij denkt, dat is hem vast. Hij was ook maar een mens. Maar hij was een mens die de stem van de Heer verstond. Want de Heer kon hem onmiddellijk corrigeren. Hij hoorde die stem hier in zijn hart. En die zei ze, nee, Samuel. Jij kijkt naar wat aan de buitenkant is. Je moet naar de binnenkant kijken. Zo goed verstond hij de stem van de Heer. Als je de stem van de Heer verstaat, dan weet je ook dat die stem van de Heer jou tegen kan spreken. Vooral als de Geest mij onderbreekt, terwijl ik zelf aan het denken ben, dan weet ik dat is de Heer. De stem van de Heer, die spreekt je tegen. Wij hebben de neiging. Mensen zeggen wel eens, hoe kan ik dan onderscheiden van mijn eigen stem? Nou, je eigen stem heeft een beetje de neiging om je of altijd op je kop te zitten. Dat doet de Geest niet, hij is veel te lief. Ja, hij is ook lief. Hij sticht, hij moedigt, hij vertroost. Dat is profetie. Dus als altijd de Geest precies hetzelfde zegt als wat jij zelf graag wil, moet je wantrouwig zijn. En als die je altijd afkraakt, moet je ook wantrouwig zijn. Dan kon wel eens de stem van je vader zijn. Van binnen. Niet de stem van de Geest. De stem van je ouders, van vroeger. Dat was niet de stem van de Heer. Dat is een heel andere stem. Dus dan moet je wantrouwig zijn. Maar Samuel heeft het geleerd. We hebben twee voorbeelden gelezen. Er zijn een stuk of vijf voorbeelden uit het boek Handelingen waar je het heel duidelijk ziet. Filippus, eerst was het een engel die tegen hem zei, hij was druk bezig hè, met zijn bediening daar in Samaria. Wat voor al die mensen, geweldig actief, enorm sterk bezig, geweldig. Je zou zeggen, de Heer zegent hem daar. Als je dan ineens een stem in je hart krijgt, ga daar en daar naartoe, woeste plek, zijn weg waar niemand langskomt. Dan denk je, nou, dat is van de duivel, dat kan niet. Dat kan niet, dat bestaat niet. Sommige mensen doen dat, die horen zo'n stem in hun hart. Dat kan. Die gaan dus met hun verstand die stem zitten analyseren. Die denken, dat klopt niet. Hier heb ik zo'n gezegend werk. De mensen staan hier bij bosjes, willen allemaal gedoopt worden, allemaal de handen opgelegd. Allemaal genezen, allemaal bevrijd worden. En dan moet ik stikken naar die weg waar geen kip te langskomt. Nou, hij kende de stem van de Heer. En dan staat hij daar bij de weg. En ja hoor, even later komt daar een wagen langs. Een behoorlijke vaart, want die was op weg naar Ethiopië natuurlijk. Dus dat ging niet stapvoets. En dan zegt de geest de Heer, voeg u bij deze wagen. Nou, dat was geen kleinigheid met zo'n wagen die zo snel voortreed. Dus hij kreeg een running ministry, zo noemen ze dat in Engeland. Dus daar staat, hij liep snel naar die wagen. Verstaat gij ook, dat ging gij leest. Hij kreeg van de Heer wat hij moest vragen. Want hij zag die man, die las hardop voor natuurlijk, zoals het gebruikelijk was. Hij las uit de profeet Jesaja. En dan zegt hij, begrijpt u eigenlijk wel wat u aan het lezen bent? En die man zegt, nee, kun je me helpen? Dat wilde hij graag horen. Ja, als je in dienst van de Heilige Geest bent, kunnen er gekke dingen gebeuren. Er zijn meer van die rennende lieden in de Bijbel. Ja, en soms gaat het heel rustig. Die mensen die altijd zeggen, zij die geloven haast er niet, moet je ook wantrouwen hoor. Ten eerste is dat een verkeerde vertaling en ten tweede, dat zijn vaak luie christenen. Soms moet je rennen. Soms wil de Heer dat je rent. Om die wagen bij te houden. Want denk erom, als je de minister van Financiën van een land kan bekeren, dan gaat het hele land veranderen. Dan zal ik je wel wat hebben. Wat zou dat geweldig zijn als Wouter Bos tot geloof kwam en van zijn geloof ging getuigen in dit land. Wat zou dat voor uitwerking hebben? God is wijs. Nou, met Petrus had de Heer ook zoveel geduld. Hij kreeg eerst het visioen te zien. Met al die reine en onreine dieren. En de Heer zegt, wees niet bang om te eten. Ja, dat kan niet hiermee. Ik heb een hele andere opvoeding gehad. Dat past niet in mijn opvoeding. Ik heb eens een christen ontmoet. Die zei heel trots tegen mij. Ik ben niet van plan ooit iets anders te doen dan wat ik thuis geleerd heb. Zo. Ik zei, dus zelfs God kan je niet van gedachten laten veranderen. Nou, dat bracht hem even van zijn stuk. Maar je zag aan hem dat hij dat inderdaad van plan was. Die man had het heerlijk. In zijn jeugd waren er bepaalde gedragspatronen aangeleerd. En daar was hij niet van plan ooit af te wijken. Nou, Petrus was nog nooit in het huis van een vreemdeling geweest. Dat was niet koosje. Daar zou je verontreinigd worden. Dat deed hij niet. God had een visioen nodig om hem daarvan te overtuigen. En daarna ook nog eens de stem van de geest. Want hij zei, er staan een paar mannen te wachten. Wees niet bang, ga rustig met ze mee. Wees niet bang. Wees niet bang. Ga met ze mee. Wat een geluk dat deze mensen de stem van de geest verstonden. Weet u, zijn vandaag mensen die zeggen, ja, maar het woord, daar staat het allemaal in. Nee, daar staat het niet allemaal in. Als ik een uitnodiging uit Waddinxveen ontvang voor een serie lezingen door een stelletje enthousiastelingen die dat hele dorp hierover hoop willen. Nou nee, dat wilden ze zelf eigenlijk niet. Ze hoopten dat de geest dat zou doen. Dan ga ik bidden en zeg ik, heer, wat moet ik doen? Dat staat niet in de Bijbel. Er is niet een Bijbeltekst die zegt, ben je nou helemaal niet naar Waddinxveen? Dat staat nergens. Ik moet dat aan de Heilige Geest vragen. Nee, ik ben heel serieus. Ik moet dat aan de Heilige Geest vragen. Ik doe dat twee keer in het jaar. 1 juli, dan komt er geen seconde eerder. 1 juli, dan komt er een hele stapel uitnodigingen voor het najaar van 2009. Nou, dat is heel moeilijk, want er komen veel meer uitnodigingen dan ik die zondagen kan, gaat over zondagen dan, die zondagen kan plannen. En dat is een gebedsoefening. Waar wel heen, waar niet heen. Ik mag me niet laten leiden door gemeenten die lekker enthousiast of lekker groot zijn of leuk of aardig. Heer, waar wil u dat ik naartoe ga? Dat staat niet in Bijbelteksten. Dus we hebben geen profetie meer nodig, want alle profetieën staan in de Bijbel. Ja, maar niet dat soort profetieën. Dat is één soort profetie die daar in de Bijbel staat. We hebben nog steeds de genadegave van de profetie nodig om mensen leiding te geven in hun leven. Heer, maak me duidelijk wat u wilt. Spreek in mijn hart. Spreek in mijn hart. Dat is mooi. Die tekst in Psalm 27, in de NBG-vertaling, ik weet dat anderen hebben het anders vertaald, en Psalm 27 in de NBG-vertaling is prachtig. Dan moet u eens goed luisteren, wat een rare zin dat is. Het is geen wonder dat andere vertalingen het zo niet durven weer te geven, want het is zo raar. Moet eens opletten. Psalm 27, vers 8. Van, let goed op, dat is een lesje, een taallesje. Van uwentwege zegt mijn hart, dubbele punt, zoekt mijn aangezicht. Hebben u hem? Wie praat hier? Mijn hart. Van uwentwege, dus komt van God, maar mijn hart praat. Mijn hart praat. En wat zegt mijn hart? Zoekt mijn aangezicht. Hè? Dat is een woord van de Heer. En ook nog een woord in het meervoud. Zoekt mijn aangezicht. De Heere God praat. En niet alleen tegen mij, maar tegen de gelovigen in het algemeen. Zoekt mijn aangezicht. Wie praat hier nou? Mijn hart of de Heere God? Weet u, ik zeg dat ook ter bemoediging. U hoeft niet te zitten piekeren of het nou uw hart is dat praat. Of dat het de Heilige Geest is die praat. Want in die diepste, als je werkelijk op de Heer gericht bent. Als je uit Hem wil leven. Als je heel bewust je leven aan zijn leiding onderwerpt. Dan is Hij aanwezig in de diepste roerselen van je ziel. Als zo'n gedachte bij mij opkomt. Vooral als die ingaat tegen mijn vlees. Dan maakt dit vers mij duidelijk dat ik niet bang hoef te zijn waar het vandaan komt. Mijn hart zegt, zoekt uw aangezicht. Heer, dat bent u in mijn hart. Dat bent u. Er zijn enkele keren momenten in het leven dat je een stem van de Heer hoort. Alsof het werkelijke menselijke stem is van buitenaf. Ik heb een goede vriend, een Zwitser. Die door op een bergwandeling, kijk daar heb je het altijd, dat zouden wij in Nederland niet eens kunnen hebben. Maar op een bergwandeling kreeg hij de stem van de Heer te horen, zei hij, alsof iemand achter een rot stond en luid tegen mij praat. En hij werd geroepen om naar Oostenrijk te gaan. Een totaal Rooms-Katholiek land. Dit was de stem van de Heer. Alles was daartegen. Wat moet je in Oostenrijk het evangelie verkennen? Harde grond. Je krijgt alle pastoors tegen je. Die man is daar naartoe gegaan op een heel merkwaardige manier. Ik heb geen tijd om het uit te leggen. En die heeft daar 25 gemeenten in totaal Rooms-Katholieke omgeving opgezet. Waarom? Omdat het de Heer was die riep. Waarom gebruikte de Heer die stem? Omdat deze man zo overtuigd moest worden, denk ik, zo dacht hij het zelf ook, omdat het zo vreemd was. Net als bij Petrus, net als bij Filippus, zo dwars tegen onze ratio in. Oh, wat zit onze ratio ons vaak in de weg, onze reden, ons verstand. De Heer zegt iets. Heel vaak is het zo, de eerste ingeving is van de Heer. Dan gaan wij er neer en zeggen, nou, dat kan eigenlijk toch niet kloppen. Dan gaan wij zitten redeneren, dan gaan we het zitten afzwakken. En soms moet de Heer zo hard praten, met eerbied gesproken, omdat het anders niet doordringt. Samuel, Samuel, dat was een kritisch moment in het leven van Israël. Samuel. En deze jonge man, die moest de boodschap gaan aankondigen aan Eli. En wat heeft hij allemaal verder niet voor wonderlijke dingen gedaan. Eerst Saul in het ambt gesteld en daarna David. Soms spreekt God zo duidelijk. Staat bij het woord Gods was schaars in die dagen. Ik durf te zeggen het woord Gods is schaars in die dagen. Want dat slaat niet op het feit dat op honderden kansels elke week het zuivere evangelie van God wordt verkondigd. Daar heb ik het niet over. Daar heb ik het niet over. Daar ben ik heel dankbaar voor hoor. Want rond 1800 was dat nauwelijks in Nederland het geval. Wij denken dat alles slechter wordt. Dat is niet zo. Maar het woord brengen is nog wat anders dan waar het daarover ging bij Eli. Het woord van het profeet. Het profetische woord. Het profetische woord. Zo spreekt de Heilige Geest. Niet zo spreekt de Heer, zoals in het Oude Testament. In het boek Handelingen zegt, zo spreekt de Heilige Geest. Dat zijn de vertrouwelingen van de Heere God. Profeten, in Hosea worden ze genoemd de profeten, de mannen van de Geest. Die zijn zo vertrouwd met de Heere God dat ze zijn stem kunnen verstaan. En Nederland komt niet in beweging door de prediking van het zuivere woord Gods, want dat gebeurt al 500 jaar in Nederland. Maar we hebben mannen van de geest nodig en vrouwen van de geest. Die als het erop aankomt durven zeggen, zo spreekt de Heere. Zo spreekt de Heilige Geest. Zo zei Agabus dat. Zo zegt de Heilige Geest. Ik heb me vaak afgevraagd, dan wil ik mij afronden. Maar in Antiochië, dan zie je dat die profeet en leraar bij elkaar zagen. En dan staat er zo mooi, moet u maar eens lezen, de Handelingen 13. Dan staat daar dat de Heilige Geest zei tegen die mannen. Ik heb me zo vaak afgevraagd, en velen met mij, hoe zou dat nou in zijn werk gegaan zijn? De kerkenraad van Waddinxveen was bij elkaar en toen sprak de geest plotseling tegen al die broeders. Hoe zou dat nou in zijn werk gaan? Maar al die mannen wisten tegelijkertijd, hoe het ook gebeurd is, ze wisten, dit is de stem van de Heilige Geest. En dat was ook zeer ingrijpend. Want twee uit hun midden zouden er worden uitgestuurd worden naar de heidenlanden om daar het evangelie te gaan verkondigen. En daardoor zitten wij hier nog. Over twee weken hoop ik in Griekenland te zitten met 100 eeuwers. En dan gaan we kijken en luisteren naar al die plekken waar Paulus geweest is. Paulus die voortgedreven werd door de geest. Omdat een stel mannen daar in Antiochië de stem van de geest hoorden. Zondert mij nu af, Paulus en Barnabas, die gaan door erbuit. En die gaan het evangelie brengen ook in Europa. We gaan naar de plek waar de eerste dopeling Lydia gedoopt is. En naar de Heer heeft leren kennen. De eerste Europeaan die Christus leerde kennen. U moet wel een hele dringende boodschap hebben.
Een heel serieuze.
Oh.
Dames en heren, in deze zaal is meneer en mevrouw Verhagen aanwezig. En ik wil graag vragen of ze naar de achteruitgang willen komen.
Het begon er allemaal mee dat een stel mannen de stem van de geest verstonden. Er was geen bijbeltekst die zeiden dat die twee mannen op dat moment naar Europa moesten gaan. Trouwens, dat wisten ze ook niet. Het gebeurde pas op de tweede reis. Het gebeurde door een droom, maar het is gebeurd. Als in Nederland een opwekking gaat gebeuren, dan zal plaatsvinden. Dan zal onder andere dit element daarbij een rol spelen, het profetische woord. We zullen alle mensen moeten verstommen die denken voor vandaag zijn er geen profetieën meer. Het profetische woord, mannen en vrouwen van de geest. Daar zal een heleboel kitsch bij zijn, een heleboel namaak, want dat is altijd en overal zo, een heleboel imitatie. Maar degenen die op de Heere God zijn afgestemd, die zullen weten, dit is de stem van de geest. Dit is wat God van ons vraagt, dit moeten we doen. Dit is wat Hij van ons verwacht. Je zou kunnen zeggen, de echte discipelen, die zullen dat verstaan. De wijzen, Boek Daniël, die laatste twee hoofdstukken. Hoofdstuk 11 en 12, daar wordt gesproken over de wijzen of de verstandigen. Dat is een heel merkwaardige categorie. De verstandigen, dat zijn de mensen die in moeilijke dagen, het gaat er over de eindtijd, de stem van de geest verstaan. En zij kunnen sturing geven aan het volk van God. Het zullen heel eenvoudige mensen zijn misschien. Misschien zullen het geestelijke leiders zijn, maakt helemaal niet uit. Hij is daarin volstrekt soeverein. Maar als het gaat gebeuren, zal het zijn onder andere door profetisch woord. En dat zal komen van mensen die heel veel gebeden hebben voor dit land. En om een opwekking, op een doorbraak van Gods geest. Dat zullen mensen zijn die ze in hun eigen leven heel persoonlijk, heel concreet aan de Heere God hebben toegewijd. Niet zomaar. Het is geen roulette spel waarbij de Heilige Geest zomaar iemand uitkiest die er helemaal niet voor gekwalificeerd is. Het zullen mensen zijn die vanuit de stilte, vanuit de tegenwoordigheid van God, het woord van doorbraak en vernieuwing en van herstel zullen spreken. Discipelschap. De vertrouwelingen van de Heer Jezus, die zijn woord zullen horen, zullen het ons doorgeven. En lieve mensen, er is geen enkele reden waarom u dat niet zou kunnen zijn. Het lijkt misschien wel onwaarschijnlijk dat het de leidende mensen zullen zijn, de leidende met EI. Misschien eerder mensen met een lange ei. Maar in ieder geval mensen die heel dicht bij hem zijn. En die bruikbaar zijn als kanaal voor het woord van de Heer. Ieder van ons kan zo'n discipel worden. Want we zijn allemaal al speciaal, daar hoeft u er helemaal niet mee te worden. U bent al speciaal. Ieder van ons kan zo'n discipel worden. Ieder van ons kan een leerling en een volgeling en een vertrouweling worden. En het woord van de Heer horen voor deze tijd. Dat woord zal nooit in strijd zijn met het geschreven woord van God. Het zal helemaal in de lijn zijn van het geschreven woord van God. Maak u geen zorgen. Alles wat tegen het geschreven woord ingaat is sowieso verwerpelijk. Is niet uit God. Maar het zal in de lijn daarvan zijn. We zijn in de laatste dagen. De spade regen. Dat zullen we eruit zien. De late regen. De vroege hebben we gehad in het boek Handelingen. We zien uit naar de late regen. En onze harten zijn er opgewonden over. was een andere reactie, een ander mailtje van iemand die op de jongerenbijeenkomst was op opwekking. Die schreef, wij hebben een geweldige verwachting. Ik heb mij heel bewust gevoegd bij dat gezelschap van jonge mensen. Die op zeer korte stadium, zeer korte termijn, grote dingen verwacht die God in Nederland gaat doen. En een heleboel, ik zeg het nadrukkelijk, een heleboel mensen zullen dan zeggen, ja, maar we zijn bang dit en we zijn bang en we zijn zus en we zijn zo bang. Let maar op. Die zijn bang voor allerlei excessen. Die zijn bang voor alles wat hen kan in beweging kan brengen, of wat Gods kerk in beweging kan brengen. We hoeven niet bang voor te zijn. Als het van hem is, gaan er grote dingen gebeuren. En ik heb u eerder gezegd in deze serie, als het gaat gebeuren, ik wil er graag bij zijn. Ik hoef er geen glansrol in te spelen, helemaal niet. Mijn enige rol is om die jonge mensen waar het gaat gebeuren, niet in mijn generatie. Mijn enige rol is om die jonge mensen te helpen, om de koers te vinden. Want zij zullen het gaan doen en daar zal het gebeuren. Dat is mijn enige rolletje. En daar kunt u ook aan meedoen. We kunnen allemaal onze jonge mensen daarin begeleiden en stimuleren. En praat ze niet angst aan. Maar zorg, help ze om vol te worden van de geest van kracht, liefde en bezonnenheid. God zegene zijn woorden.